de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom, lieve luisteraars, bij de EK Daily van maandag 28 juni 2021. De dag waarop we kunnen stellen dat Oranje niet meer in het toernooi zit, België wel. En dat we ons opmaken voor twee duels vanavond die weer op het programma staan op het EK Voetbal 2021. En voor de rest gaan we proberen het netjes te houden, ook al is dat best lastig, over Frank de Boer. Hoi Broes.
Wat een domper, man.
Ja, dat zeg je nog netjes.
Oh, wat is dit echt, echt ongelooflijk zuur.
Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind het nooit moeilijk om showtjes te maken. Maar ik zat er niet heel lekker in, direct na de wedstrijd, toen we moesten analyseren.
Nou, vond ik eigenlijk wel.
Ja.
Nee. Ik vond dat we na afloop van de show hadden we best wel...
Nee, zeker.
Best wel sterke analyse met Simon Tjommer, Dario van der Buijs en Joris van Overheem
op YouTube. Ja, het is meer, er waren 600 mensen vandaag bij Club Atelier. Het was een waanzinnige sfeer. En ja.
Dan is het kut als het zo uitpakt.
Ja.
Begon nog goed. Malen in de basis. Malen ook. Werd super vaak gebruikt in de diepte. Vond ik echt wel. Ik vond het wel echt gevaarlijk en werken.
Mm-hmm.
Alleen, geen schot op doel, hè? De hele wedstrijd.
Ja, echt heel gênant. Pieter Zwart, SO naar Pieter Zwart van Voetbal International. Die zei, het leek op Wales Denemarken, hoe Wales Denemarken vastzetten. Alleen toen wist de Deense bondscoach na 13 minuten Christensen door te schuiven naar middenveld. En toen was het helemaal klaar. En de man die bij ons verantwoordelijk was, die deed niks. En die bleef volharden in lange ballen naar voren trappen. En daar Denzel Dumfries het uit laten vechten. En dan hopen dat we de tweede bal zouden winnen. En het gekke is, als Donjan Malen vlak na rust de 1-0 binnenschiet, dan heeft hij gewoon gelijk gekregen. Echter, dat gebeurde niet. Sterker nog, we kregen een rode kaart door Matthijs de Ligt.
Dat gebeurt vrijwel in dezelfde minuut. Donjan Malen gaat 1-1. Deed eigenlijk heel veel goed, lag echt op goede snelheid. Alleen hij houdt hem veel te dicht bij zich, die bal. En als je er omheen gaat, dan moet je... Met de schijnbeweging omheen, denk ik. En ja, dat was gewoon niet goed genoeg. En eigenlijk uit die situatie daarna ontstaat... na een verkeerde inschatting van de Ligt... ontstaat die handsbal. En ik dacht, we komen echt heel goed weg. Je zag al gelijk, zelfs in het niet ingezoomde beeld... zeg maar, gewoon in het wedstrijdbeeld... zag je gelijk dat hij het expres deed.
En
dat
zeker,
hij die bal onder zich vandaan
had. Heel
bewust,
zeker.
En dan komen we nog heel goed weg met de scheids die
hij heeft geeft. Het ook gezegd, hè? Je verliest deze wedstrijd door een actie van mij.
Alleen voor de 1-0 was het voor die rode kaart was het ook al niet goed, hè?
Maar dit is het punt wat ik net maakte. Weet je dat als Malen die goal maakt, dan is er een grote kans dat je hem wint. Want dan moeten de Tsjechen komen, komt er nog meer ruimte, et cetera, et cetera. Alleen, het was gewoon echt niet goed. En... ik ben ook blij dat er dan een Joris van Overheem en een Simon Tjommer en een Dario van der Buijs hier zitten. Want ik zag onze aanvoerder, die het altijd goed weet te verwoorden. Die zei, het was sprake van een off-day.
Ja.
Ja, dat is toch een containerbegrip, een off-day.
Ja, alleen het is natuurlijk wel zo. Als we geven heel erg Frank de Boer de schuld en ik denk ook dat
het niet helpt. Nee, maar dit is Wijnaldum, zegt.
Ja, maar als het merendeel van je bepalende spelers gewoon niet thuis geeft, dan hoe wil je het dan gaan doen?
Dat is
Wijnaldum heeft in de hele wedstrijd 10 passes volgens mij
13.
Gedaan. 13.
Dat was in de eerste helft.
Nee, 13 balcontacten.
Ja.
Hij heeft in de hele wedstrijd 10 passes gehad. 10 passes. Hij heeft tussen de 10e en de 28e minuut geen balcontact gehad.
Nee. Ja.
Dat is je aanvoerder. Die moet eraf. Memphis speelde zeker de tweede helft gewoon niet goed. Malen deed wel goed, wordt gewisseld. Ook een bizarre wissel voor Promes. Echt onbegrijpelijk. Frenkie speelde de eerste half uur speelde hij echt goed. Daarna, en dat heb jij al een paar keer eerder gezegd volgens mij. Hij was gewoon op. Hij deed een keer balverlies en hij deed gewoon niks. Ze wachtte tot hij een vrije trap kreeg.
Ja.
En daarna, hij kon het niet meer belopen.
Nee, zeker.
Als Memphis, Frenkie en Wijnaldum er niet goed in zitten, ja, dan worden we opeens een stuk matiger ploeg.
Ja, en ik zag dat, dat Frank de Boer zei dat ze wisten dat de belasting van Donny Malle max 60 minuten was. Dus ja, dat ze hem sowieso eraf hadden gehaald.
Ja, alleen de keuze voor Promes is gek, toch?
Ja, zeker. Alleen ik zat even een statistiekje te kijken van wedstrijden dit jaar bij PSV die hij heeft gespeeld. Tot aan 13 mei. De laatste wedstrijd zat hij niet bij de selectie. En dan heeft hij van de laatste 2, 4, 6, 8, 10 heeft hij er 10 meer dan 75 minuten gespeeld.
Ja, precies. Maar ja, je weet natuurlijk toch niet precies hoe het zich nu ontwikkelt.
Nee, maar omdat dit verhaal bij PSV ook, dit verhaal ging ook bij PSV, zeg maar.
Ja.
Ik blijf erbij, als iemand goed in een wedstrijd zit, en daar kom je het verhaal tussen het fysieke en het mentale gedeelte, kan je ook nog wel iets meer brengen. En ja, natuurlijk is dat 90 minuten, dat denk ik, ik weet niet of het 90 minuten is, maar dat je hem nu, ja, laat ik voorop stellen. Ja, hij kiest ervoor om een, 4-4-1
ja,
te gaan
hij ging
spelen.
Volledig 4-4-1 met Wijnaldum op rechts, Frenkie en de Roon centraal en links Promes.
Ja.
Vind ik ook een rare keuze, want Promes is dit systeem niet gewend. Wie dit systeem, of in ieder geval een hele close variant, daarbij wel gewend is Gakpo.
Ja.
Die speelt natuurlijk bij PSV, spelen ze dat 4-2-4 of 4-4-2 met hele hoge buitenkanten, wat je dan ook wil zeggen.
Ja.
En daar heeft hij denk ik het merendeel op die linkerflank zo gespeeld. Ik vind het dan toch gek dat dan Promes de voorkeur krijgt. Ik vraag me ook af, op basis van wat dan?
Ja, maar niet in ieder geval op basis hoe hij vandaag gespeeld heeft. En zijn vorm van de laatste tijd. In ieder geval.
Nou ja, bij Spartak heeft hij het wel aardig gedaan.
Ja, maar kijk. Ik laat me zo, laat ik dit dan zeggen. Hoe hij inviel, dat is precies hoe hij, en dat kan.
Ja, er straalt ook niks van af. Nee. Hij oogt onzeker. Maar daarom is dat zo'n rare keus. En ja, wat me dan logisch lijkt, is dat hij misschien wel heel goed traint. Want waarom, wat is de verklaring dat je die keus maakt dan? In plaats van bijvoorbeeld een Cody Gakpo. Waarvan je ook niet zeker weet hoe die was ingevallen. Hè? Alleen, als je zo wil gaan spelen, dat 4-4-1-1. Of dat 4-4-1, sorry. Dan was de keuze voor Gakpo was gewoon logischer geweest, omdat hij dat systeem gewend is.
Mm. Ja.
En Wijnaldum naar de rechterflank, dat is het natuurlijk ook niet. En dat is ook nog wel iets wat je de Boer kan verwijten. We zijn natuurlijk begonnen gewoon in de 3-5-2 die we spelen.
Mm.
Daarna ben je geschakeld naar die 4-4-1. En daarna breng je nog even Berghuis in. Breng je Timber in. Waardoor je weer heel anders gaat spelen. En
ja.
Ja, je geeft het team niet eens kansen soort om die patronen te ontwikkelen in een wedstrijd.
Wat ik ook heel gek vind, want er zijn een paar momenten waarin de Boer iets had er kunnen aan kunnen passen. Ik blijf erbij, waarom laat je Maarten Stekelenburg steeds die lange bal trappen, terwijl het nul effect had. Daley Blind, je beste voetballer, die werd onder druk gezet. Dat deden de Tsjechen heel slim.
Dat is ook slim.
Maar dan moet je toch een tegenzet gaan geven.
Ja, zeker.
Of in ieder geval proberen om iets anders te gaan doen.
Ja, en ik denk zelfs ook, ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk zelfs ook dat die mogelijkheden er best wel zijn. Want, nou, De Ligt hebben we het over gehad. Dat is niet de allerbeste opbouwer. Nee. Maar bijvoorbeeld De Vrij kan echt best wel prima indribbelen en opbouwen. Frenkie, die komt hem heel vroeg halen. En die kreeg op zich ook wel wat ruimte. Het voelde als een bewuste keuze hoe vaak Stekelenburg de bal lang heeft getrapt.
En wat ik heel triest vond, er is eigenlijk nooit een slotoffensief geweest. Ik weet, de Tsjechen kregen. Het is logisch als je een man minder hebt, dat het lastiger is. Maar los van het voetballende en het tactische gedeelte, het mentale gedeelte van Oranje. Ik heb na die 1-0.
Nee, zeker. En dat is ook wel weer. De focus ligt wel erg op de Boer.
Ja.
Maar dit is toch ook, vanuit de spelers is het toch niet goed hoe de leiders van dit team met Wijnaldum en Memphis bijvoorbeeld, hoe die vandaag presteerden.
Ja, nee.
Zowel ook op de mentale manier, hoe Frenkie dus een paar keer het niet meer kan belopen, maar dan ook net een houding heeft van ja, ik loop het niet meer. Nee. Een soort opgeven, zo zag het eruit.
Ja, en het gekke is natuurlijk, het grootste probleem waar de Tsjechen het meest lastig mee hadden, was de snelheid achter de verdediging. Ja. Nou, die haal je eraf.
Maar dat lukte dus inderdaad, het eerste half uur lukte het wel een paar keer. En dan kwam het er niet helemaal uit, omdat Malen ook wel eens een verkeerde paas gaf of Memphis net niet goed gaf. Maar er lag wel heel veel ruimte. Dumfries die nog half op een soort op links buiten, dat die keeper uitkwam, die Vasilík. En dat die verdediger van Tsjechië hem wegkopt. Dat Dumfries nog bijna scoort. Dat waren best wel gevaarlijke situaties. En het zijn geen doelrijpe kansen, maar dat was wel gevaarlijk. En dat is je de tweede helft gewoon niet gelukt.
Nee.
Sorry, ik zit te gapen, want dat is omdat we inmiddels, hoe laat is het, 1 uur om 1 uur opnemen. Ja, het is, ik het vond is wel het echt fucked up, man.
Ja, ik vond het schandalig. Ik vind ook dat er koppen moeten rollen als je zo'n gênante vertoning neerzet in de achtste finale.
De enige kop die dan gaat rollen is toch van Frank de Boer?
Zeker, maar er moeten koppen rollen. Ja, maar, of er moet een kop rollen. Maar ik vind ook, hier moet je langer over nadenken. En het komt meer omdat wij het gisteren lang in de podcast over hebben gehad. Ik kan nu niet oordelen of Oranje het helemaal heeft uitgestippeld, zeg maar, hoe je deze wedstrijd in Boedapest moest spelen. Ik zag namelijk Mark Lammers hier een venijnige tweet over sturen, over de benadering van deze wedstrijd.
Ja, maar hier hebben we het wel al een keer over gehad. Toch? En dat was wat de eerste keer een andere inspanningsfysioloog volgens mij zei van, ja, wennen. Als jij 1 dag of 2 dagen daar bent, dan dat betekent niet dat je lichaam daar al aan gewend is.
Nee,
maar toch dat je daar langer voor nodig had.
Die zei onder andere, je hebt geen 100% invloed op het weer, hitte. Wel op je voorbereiding en aanpassing. Je lichaam aan laten passen aan de hitte heb je wel 100% invloed. Ongelooflijk dat je maar 24 uur voor de wedstrijd naar Hongarije reist, wanneer de omstandigheden hitte zo anders zijn. Logisch dat ze lam, sloom en zware benen hebben.
Ja, alleen precies dus wat ik zei. Volgens mij was er een andere
inspanning. Ja, de Belgen die hebben het tegenovergestelde gedaan. Alleen ik wil dus weten, weet je welk idee is hierachter geweest? En we hadden het vandaag in de live show, hebben we het er ook wat langer over gehad. Ik vind nog steeds dat de absolute topsportmentaliteit ontbreekt bij de KNVB. Met de keuze van deze bondscoach en wat je het verwachtingselement binnen de bond, wat eraan gedaan wordt om vooruit te gaan. Het is hoe Simon Tsjommer het best wel hard zei. Het is heel graag, mensen moeten goed met elkaar door één deur kunnen. Mensen moeten elkaar aardig vinden en misschien heeft hij daar misschien ook wel over zijn eigen speler, Wout Weghorst. Maar er is weinig, zeg maar, over dat er elke dag wordt nagestreefd om beter te worden. En dat is het punt wat ik wil te maken.
Ja, maar moet dat gebeuren bij de bond? Of gebeurt dat bij je club?
Nee, maar je gaat toch als club of als bond ga je proberen Europees kampioen te worden. En dat is niet 3 weken van tevoren. Dat is al wat veel langer van tevoren het geval is.
Ja, maar is dat...
Maar ik weet je, en nu, ik zit ook in de emotie, hoe alle interviews zijn gegaan met Frank de Boer toen het toernooi begon, is fucking amateuristisch. Weet je, hoe er om wordt gegaan met spelers die afvallen, is fucking amateuristisch. Hoe er vandaag gehandeld wordt op een moment dat er gevraagd wordt om een ingeving. Hè? Je hebt te maken met de tegenslag, je komt 1-0 achter, je hebt een drinkpauze. Nou, die drinkpauze heeft Oranje alleen maar slecht gedaan. Sterker nog, snap je wat ik bedoel? En nogmaals, misschien ben ik niet heel redelijk. Het is niet één ding. Weet je, ik erg me er al een tijd aan. En ik erg me er ook, en dat heb ik vanaf het begin gezegd, voor Frank de Boer. Mensen hebben gezegd dat ik veel te kritisch ben. Het is gewoon een C-keuze geweest als bondscoach. Het is gewoon pappen en nat houden. Omdat ze bang waren om gewoon... Al had je hem gevraagd, Louis van Gaal. De beste coach die wij hebben op dit moment.
Ja, ik denk niet dat ik dat met je eens ben.
Dat hoeft ook niet.
Want ik denk dat Louis ook wel wat jasjes heeft uitgedaan, denk ik, de afgelopen jaren. Het is toch ook niet meer de jonge geest die de hele wereld verbaast.
Ik denk dat hij niet een goede clubcoach meer is. Maar ik denk dat hij perfect nu het EK had kunnen doen. Maar dat is een aanname en dat kan ik ook absoluut niet onderbouwen. Behalve dat hij het in 14 werkelijk niks aan, zeg maar, aan toeval overliet.
In
alle voorbereidingen en dat soort dingen. En er zal een...
Zeker, maar dat heeft Mark van Bommel ook niet gedaan met PSV. En dat pakte ook weer niet goed uit.
Wat bedoel je?
Mark van Bommel wilde ook alles onder controle hebben.
Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, als je het... Je moet jezelf... Er zal een heftige evaluatie komen in de Zeisterbossen. En daar zal er ook dan gesproken worden en gekeken naar wat er gedaan is en wat je zelf beter had kunnen doen. Ik denk niet dat ze het maximaal eruit hebben gehaald in wat ze aan randvoorwaarden vooraf beter hadden kunnen doen. Dat is het enige wat ik denk.
Maar en, wat zijn randvoorwaarden dan bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld hoe je omgaat met een selectie, met jong oranje. Dat is helemaal aan het begin van het toernooi. Hoe je omgaat met afvallers. Hoe je omgaat in communicatie naar buiten toe. Wat voor een extra druk dat op de groep legt. Wat ook weer voor onrust zorgt. Hoe je nu in een...
Maar dit heeft toch veel meer te maken met tactisch onvermogen?
Nee, maar al die dingen die ik net opnoem heeft niks met tactisch onvermogen. Maar dat heeft gewoon
maar
met...
ik bedoel, de uitschakeling.
Nu!
We hebben in de groep, is het toch best wel aardig gegaan. En
zeker.
Vandaag Absoluut. Kom je toch gewoon op technisch en tactisch gebied.
En
zowel de spelers als de
boer. Bent loom.
Maar dat is toch wat anders dan...
Nee, maar dit zijn de randvoorwaarden. Hè? Dus terecht wat Mark Lammers zei en... Was vandaag
nou ja, dat weten wij niet, toch? Dat is toch een aanname ook.
Nee, dit is geen gekke aanname als je oranje zag.
Nee.
En natuurlijk, jij weet dat ook, als je achter staat, is het veel moeilijker voetballen in zware omstandigheden. Dat weet ik echt allemaal. Maar, ja, sorry hoor, ook bij die 2-0, zeg maar, de intensiteit van hoe er voor de bal wordt gegaan. Mm. Frenkie de Jong, waarop iedereen had gezegd, hij is fris. Je belangrijkste speler?
Nee, zeker niet.
Absoluut niet.
Nee.
Maar goed, het zit gewoon heel hoog. Waarschijnlijk hebben we komende week een betere analyse in de avondshow. Het is gewoon heel, heel vervelend. En dan zeg ik het nog netjes. En ik ben ook boos, teleurgesteld. Ik weet eigenlijk allemaal niet meer wat ik ben. Maar het is
over.
Totaal onnodig. En het is echt een schande hoe je eruit gaat. Echt een schande.
We hadden de halve finale plek was sowieso in zicht.
Ja, maar
dat
los
is
daarvan.
Zo.
Kijk, Denemarken en zeker met de energie en dat soort dingen. Als je dan in de kwartfinale uitgaat tegen Denemarken, vind ik echt een ander.
Nee, we hadden niet voor Denemarken ondergedaan.
Nee, maar ik bedoel, dan had het kwartje of het dubbeltje, de mensen die jonger zijn dan 18 hebben geen idee waar ik het over heb, had de andere kant op kunnen vallen. Alleen, dat je op deze manier uit het EK gaat, ja...
Ja, het is wel echt best wel schandalig inderdaad. Ja. Maar goed, we moeten door. Wij hadden tenslotte allebei Portugal als EK-winnaar.
Ja. Ja.
We hebben daar echt veel verstand van wel.
Nee, maar daarvoor luisteren de mensen deze
podcast
ook niet.
Zo. Het is puur vermaak. Het is echt genot. Nee ja, Portugal ook draait, man.
Trouwens, ik moet nog wel even... Weet je nog dat ze een week Jeroen Stekelenburg in de podcast hadden? En die sprak het voor mij daar ook wel in uit. Over wat? Tsjechië. Ik moest daar net nog aan denken.
Wat dan?
Nou, dat het iedereen wel dacht dat het eventjes gedaan werd. Maar goed, dat schoot net even door mijn hoofd. Ja, België, Portugal. Het was, hoe vervelend het ook is, we zitten bij Club Atelier en binnen is voor mij een heel gezellig feestje aan de gang. En ja. Nee, ik bedoel om te zeggen, binnen is een feestje gaan. En dan, weet je, ja, je bent net uit het toernooi. Ik ben België, Portugal. Kijk, ik heb er wel van genoten. Het was best wel een goede remedie voor die klap.
Het was hoog niveau, man.
Nou ja, het was gewoon... Oh, ja, dat ook.
Ik vond
de eerste helft niet. De eerste helft vond ik veel fout aan beide kanten.
Ja.
Maar ik zat met Dario van der Buis te kijken. Het kwam ook echt, omdat alles werd in de hoogste versnelling gedaan. Maar ook alle duels op het scherpst van de snede. Er werden beuken aan beide kanten uitgedaan. Meunier in de eerste helft aan Ronaldo.
Ja.
Die gewoon even laat zien, weet je...
Ja, maar dat is mooi, man.
Ja, ik vind het mooi.
En ik ga nu iets zeggen, wat op Twitter zou je ervoor zetten, unpopular opinion. Maar die Palinha, die volgde De Bruyne overal op dat veld. En die raakte hem... Eén keer terwijl hij ook de bal speelt, blijft die enkel van De Bruyne ertussen hangen. En dat is natuurlijk echt kut. Ja. Ik vind dat ook echt kloten, want ik kijk super graag naar Kevin De Bruyne. Maar ja, het scheelt wel als je hem minder tegen je hebt.
Ja, ik zag Simon Cooper, dat hij een tweetje had gestuurd over de enkels van Hazard. Dat hij daar al 3 keer aan geopereerd is. En dat de Portugezen daar bewust naar op zoek waren.
Ja, dat is wel... Ja. Ja, durf ik niet te zeggen.
Nee, ja, ik durf dat ook niet te zeggen. Ik vond het ook wel iemand... Een zeer gerespecteerd journalist die dit dan ineens op Twitter gooit. Ik vond dat nog wel wat.
Nee, maar wel...
Voor de mensen die het gemist hebben, die stuurt... Hij stuurde... even kijken. Eden Hazard has broken an ankle 3 times. Every time he gets the ball, the Portuguese target his ankles, having already put Kevin De Bruyne out of the game. This was the way great players were treated before the 90s. Such a shame. And this is how a weak referee lets what could have been a great football match degenerate into a 1970s style display of thuggery with the possible loss of one of the tournament's best players. Dus best wel een, toch?
Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens.
Nee, nee.
Ik bedoel, die tackle van die Palinha, dat is echt fucked up dat Kevin De Bruyne zijn enkel daartussen blijft hangen. Alleen voor de rest was het volgens mij niet per se een heel verkeerde tackle. Wel, ik vind het wel opvallend hoor dat Portugal er nu al uit ligt als je gaat kijken naar die selectie. En ook naar de keuzes die weer zijn gemaakt. Bruno Fernandes zat weer wissel. Ruben Neves niet.
Nee.
Danilo en Carvalho, waar zeg maar het middenveld dat ooit startte, was er nu helemaal niet meer. Moutinho en Palinha speelden nu. Geen Ruben Neves, vind ik. Ja, ik kan er niet zo goed bij. Dan wel de ouderwetse voorhoede, zeg maar, met Jota en Ronaldo en Bernardo Silva. En eigenlijk waren die de tweede helft wel een stuk beter dan de eerste helft.
Ja. Ja, ik
kregen nog echt ziek veel kansen na die 1-0 van
Guerreiro gewoon met zijn rechter die bal op de paal. Sowieso twee keer een geniale aanname. Eén keer was het Ronaldo die op de rand van de 16 wegdraaide. Ah, het moet ik wel zeggen, het bleef spannend omdat de Belgen het dramatisch uitspeelden.
Ja, Lukaku maar pakker.
Ik ben absoluut, ik heb een groot ego, in ieder geval dat schijnen mensen te zeggen. En bij deze wil ik mijn wederom oprechte excuses maken aan Guillaume Mabe en Shotcast. Gisteren zeiden we excuses aan Shotcast en Guillaume Mabe omdat de Belgen uit het toernooi gaan.
Jij zei dat.
Wij?
Nee.
Jij hebt zeker gezegd dat België eruit ging.
Ja, dat wel, maar ik heb geen excuses aangeboden aan de Shotcast. Nou, waarom zou ik?
Nou, omdat het niet heel erg collegiaal was aan onze vrienden. Toch?
Hoezo? Als ik denk dat zij eruit gaan, ja, dan kan dat
wel, dat is wel waar, oké. Okay. Maar ik moet... En gelukkig heb je daar ook Twitter voor dat mensen mij gelijk gingen taggen in posts. Dus dat is... This aged well. Britta VDM. Die had op Britta.
Ja. Keurig.
Maar
ja, de Belgen door, dat is wel
ja,
heel leuk.
Ja, wel leuk. Maar ik moet wel... Oh, trouwens, fantastisch. Mertens viel in voor Kevin De Bruyne. En ja, het was niet zijn eerste balkant, maar hij wilde op een gegeven moment... Hij kon Lukaku gewoon in de voeten aanspelen. En hij wilde Lukaku in de diepte wegsteken. Of zo. En Lukaku draait zich om en die voetert hem toch helemaal uit. Ja, prachtig. En wel precies hoe het hoort. Lukaku, de absolute leider ook van de Belgen, speelde redelijk. Had echt wel nog wel iets beter kunnen spelen. Maar waar ik me vooral heel erg zorgen maak bij de Belgen, is met blessures. Kevin De Bruyne die er dus uitgaat. Eden Hazard die... Ik denk dat het is dat zijn hamstrings zijn volgelopen. Ik denk niet dat hij hem gescheurd heeft.
Hij heeft altijd wat, toch?
Ja, zeker. Maar nee, ik bedoel, als je die twee weghaalt bij de Belgen...
Ja, nou ja, ik ben... Ja, ik weet niet. Ik ben Hazard.
Want dan ga je dus dan met...
Ik ben wel een beetje moe van dat hij altijd wat heeft.
Maar dan ga je dus met Carrasco en Mertens verder spelen. Ja,
dat is ook geen verkeerde voorbeeld op zich. Nee, zeker niet. Maar, wat zou ik nou zeggen? Shit, ik ben het vergeten. Ik wilde wel echt iets heel slims zeggen, maar ik ben het vergeten.
Ja, zeg maar. Ga er maar even over nadenken.
Ik ben het vergeten.
Ja, oké. Okay. Waar wilde je het over? Over de Belgen?
Ja, dat weet ik dus niet meer.
Okay. Nou, misschien komt het zo terug. In ieder geval België door. Komende vrijdag de kraker in München. België tegen Italië. Wedstrijd van het toernooi tot nu toe. Maar eerst natuurlijk dinsdag voor mij de wedstrijd van het toernooi Engeland-Duitsland. Heel veel zin in om dat met Simon Tjommer en James Worthy samen te gaan kijken. Al heeft Simon Tjommer gezegd dat hij niet in zijn Duitsland shirt hier gaat kijken.
Nee, ik heb het idee dat Simon ook wel wat meer met Nederland heeft dan met Duitsland.
Ik denk dat heeft hij oprecht. Ja. En ik moet ook wel echt zeggen, we deden een beetje lacherig over in de pre-match show. Thomas Vermaelen, als je zo'n wedstrijd kan spelen met... Ja, hoe noem je dat? De J-League in Japan? In de benen? We hadden het erover als Daley Blind naar Japan zou gaan of wij hem dan nog steeds zouden oproepen.
Ja.
Echt gewoon uitstekend gespeeld.
Zeker.
En,
maar ik denk wel heel lullig. Ik denk wel dat dit ze nog wel problemen gaat opleveren.
Dat denk ik ook, ja. Maar wat ik wel... Ik weet niet hoe jij dan naar kijkt. Roberto Martinez wint. En na afloop natuurlijk gebalde vuist, maar niet uitzinnige vreugde. Ik denk dat dit heel belangrijk is.
Ja, ik geloof dat.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Dus dat je eigenlijk veel beter bent met het grotere, bezig bent met het grotere plaatje.
Ja.
En
ja.
Nee, maar dat is gewoon gevoel.
Maar ik ben het helemaal met je eens. Het enige is van, dit is natuurlijk het makkelijkste wat je kan acteren.
Ja,
onverschillig.
Is het acteren?
Nee, dat zeg ik. Maar dat is het makkelijkste wat je zou kunnen doen.
Ja.
bedoel, je kan heel makkelijk deze reactie geven en dan net doen alsof je helemaal niet blij bent, terwijl je van binnen explodeert van vreugde. En andersom kan natuurlijk ook.
Nee, klopt. Ja, zal ik het gewoon zeggen? Winnaar van België-Italië. Winnaar van het EK?
Nee.
Oké.
Het zeiden vanmorgen.
Ja, nou, laten we eerst even gaan luisteren naar Juriaan van Wessem.
Petit Suisse is een kaarsje in Frankrijk en het zegt veel over de verhoudingen tussen beide buurlanden. Frankrijk-Zwitserland in Boekarest roept zeker speciale emoties op in beide landen. Het is een soort Holland-België uit de oude tijden. En de Fransen hebben echt niet bij voorbaat gewonnen. 5 jaar geleden op het vorige EK speelden ze nog tegen elkaar in Lille en werd het 0-0. Het was toen wel de laatste groepswedstrijd waarbij er voor beide ploegen weinig meer op het spel stond. 2 jaar daarvoor was dat iets anders. En toen daverde de ploeg van Didier Deschamps over de doorgaans saaie tegenstander heen. Het werd 5-2, maar een kwartier voor tijd stond het 5-0 en liet Frankrijk de teugels vieren. Giroud en Matuidi braken het duel open met 2 treffers binnen 2 minuten in de beginfase. En nog voor rust zorgde Valbuena voor 3-0. Na de pauze maakte aanvoerder Benzema op aangeven van Pogba zijn eigen treffer om er vervolgens 1 voor Moussa Sissoko voor te bereiden. Het nieuwe Frankrijk was opgestaan. En in de slotfase scoorden Tsemaili en Xhaka nog tegen namens de Zwitsers. Het werd dus 5-2. En eigenlijk hopen de Fransen op een dergelijk spektakel. Want de ploeg van Deschamps mag wel eens een ander gezicht laten zien dan dat van de zakelijk spelende ploeg die het WK won en in ieder geval ook deelneemt aan de Final Four van de Nations League in oktober. De regerend wereldkampioen wil net als in 2000 de Europese hoofdprijs aan zijn erelijst toevoegen. Een mooie zege in Boekarest na de 2 remises in het hete Boedapest zou wel met gejuich worden onthaald door het Franse publiek. En Zwitserland wacht al sinds 1954 op een kwartfinale op een groot toernooi. De laatste keer dat het zover kwam was op het WK in eigen land en werd in de aanloop een ander buurland, Italië, verslagen. Het kan dus wel met die saaie Zwitsers.
Ja, met dank aan Juriaan. Gaan we naar morgen. Straks Frankrijk tegen Zwitserland, maar eerst Kroatië-Spanje.
Geen Perisic.
Nee, positief getest. Ja, dat is wel aardelating.
Ik vind het wel opvallend dat dan niks betekent voor de rest van de ploeg.
Ja, maar het is wel vaak... Waar ik aan dacht, maar ik ben geen corona-expert, is dat als je bij elkaar bent... Ik las het wel eens van gezinnen tijdens de corona, dat de één dan corona had en dan gewoon al een tijdje dat had en dan die ander niet.
Nee, zeker, maar het is... Ik bedoel, alle andere maatregelen zijn letterlijk als jij bij elkaar in de buurt bent.
Oh, dat je dan wel... Oh, ik snap wat je bedoelt. Dat je dan wel in quarantaine moet. Ja. Ja, misschien hebben zij dan toch een uitzondering, toch?
Ja, maar dat is toch heel raar?
Nee, dat sowieso. Kroatië toch wel eigenlijk een beetje met de hakken over de sloot, hè?
Ja.
Ze hebben gewoon nog niet overtuigd. Verloren van Engeland. Daarna gelijk... tegen onze grote vrienden uit Tsjechië. En die laatste wedstrijd, ik hoopte op Schotland. Dat had ik een heel mooi verhaal gevonden. En toen was het Luka Modric die.
Nee, ze hebben nog
de Kroaten bij de hand nam.
Echt helemaal niet overtuigd, gewoon. Nee. En dat is. Ja, dat is toch wel opvallend. Het voelt niet alsof zij. Je gooit net bij Martinez, zei je iets van een missie of zo, of zeg maar van het grotere geheel.
Nee, ik snap
dat voelt bij Kroatië helemaal niet zo, weet je. Het is zo van, ja, weet je, we doen ons uiterste best. Maar dat is het ook wel.
Ja.
Terwijl, en dat is zo'n groot contrast met 2018. En dat vind ik wel, ik weet niet, ik vind dat wel gek.
Ja. Wat denk je, gaat Morata spelen? Daar hebben we het natuurlijk best wel vaak over gehad.
Zeker.
Ja.
Ja, ik vind het heel moeilijk inschatten. Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij gaat spelen.
Oké. Ja.
Ik hoop het niet.
Maar dat komt natuurlijk omdat Luis Enrique al heel vaak heeft verdedigd. Hè?
Zeker.
En ik denk dat aan de andere kant, dat je natuurlijk het verhaal hebt, natuurlijk wat je net zegt over Perisic. Dat misschien wel een van de grootste tegenvallers van dit toernooi, Ante Rebic, nu weer terugkeert, toch?
Ja, ik ben benieuwd ook hoe de Kroaten het gaan doen. Van...
Nou ja, het middenveld tegen Schotland, ik denk dat nu intact blijft, toch? Met Kovacic, Modric en... En Brozovic.
Ja, dat is ook een fantastisch middenveld. Dat lijkt me ook het enige logisch. En dat is
ja.
Voorin. Het is voor mij vooral de vraag van wat ga je voorin doen? En dat is volgens mij ook elke keer de vraag voor Kroatië zelf. Van wat gaan we daar doen? En ja, ik zou het misschien wel leuk vinden als daar iets verrassendere keuzes worden gemaakt. Petkovic speelt natuurlijk wel.
Ja.
Vind ik ook wel vet. Ik noemde Kramaric bij de grote tegenvallers.
Ja.
Die zou ik het op zich wel graag goed zien maken. Alleen ja, het is best wel een strijd tussen die twee natuurlijk als centrumspits.
Zeker.
Alleen ja, die flankspelers. Ik vind Perisic altijd wel iemand van die kan zomaar wat geks doen. Maar Rebic ben ik niet per se fan van. Dus de vraag, ja, moet je wel met die buitenspelers spelen? Maar goed, misschien iets te inhoudelijk. Maar ik denk, ja, ik zou ook wel een keer wat anders willen zien. Want ik heb het tot nu toe nou niet gehad.
Ik heb geen
moment het gevoel gehad wat ik in 2018 bij de Kroaten.
Nee, maar ik heb bij Spanje natuurlijk dat de eerste twee wedstrijden, toen waren ze bijna wereldkampioen op een EK met balbezit houden. En die laatste wedstrijd kwamen ze eindelijk los. Maar dat had echt veel meer te maken met de tegenstander. Ja. Dat je eigenlijk ook nog niet het echte Spanje, of in ieder geval het Spanje hebt gezien waarvan je denkt, oké, Spanje is kandidaat.
Nee, alleen tegelijkertijd is het ook zo dat Spanje nu heeft gespeeld tegen Slowakije, Zweden en Polen. Mm-hmm. Wat ook drie landen zijn die best wel verdedigend ingesteld zijn. En ik ben wel benieuwd van wat kan Spanje tegen een land wat het iets meer probeert. Kroatië is dat trouwens niet. Maar nee. Als Spanje straks tegen de absolute toplanden, komt er wel meer ruimte. En als je eenmaal zeg maar die gasten aan het voetballen krijgt, een Pedri, een Thiago, dat soort spelers, dan die kunnen veel makkelijker dus wat spelers voorin wegsteken als er wat meer ruimte is. En nu was dat gewoon niet zo. Ja, als jij dan gewend bent om heel lang te voetballen, heel lang balbezit te houden op die helft van de tegenstander. Ja, ik denk dat je daar dan ook een beetje naartoe voetbalt. Terwijl als er dan meer ruimte komt te liggen, dat je dan misschien ook wel directer gaat spelen.
Ja. En wie heb je hier voor deze wedstrijd als winnaar?
Spanje.
Ja? Ik wilde zeggen, na ET, extra time, of gewoon binnen 90 minuten?
Nee, ik denk binnen 90 minuten.
Oké. Dan, ik denk dat we wel naar verlenging gaan. En ik denk wel Spanje. Ja. Moeten morgen weer geld terugwinnen. Vandaag veel geld verloren. Via de betjes. Frankrijk-Zwitserland, een 9 uur wedstrijd. Ja. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg uitkijk naar deze wedstrijd. En dat komt omdat Frankrijk eigenlijk ook nog wel een beetje zoeken is.
Ja.
En Zwitserland, ja, gewoon echt geen leuke ploeg om naar te kijken.
Nee, ik heb in mezelf al een soort afgesproken dat ik elke wedstrijd van Frankrijk er gewoon zin in heb. Dat ik gewoon elke wedstrijd inga met het idee van, ze kunnen het. Ja. Dus het zou er zomaar eens uit kunnen komen. Dus zo ga ik elke wedstrijd van Frankrijk in. Dus in die zin heb ik er wel weer zin in. Ik heb heel veel zin om Pogba weer te zien spelen. Want dat, ja.
Ja, die was heel goed.
Die heb ik toch al een paar magische dingen zien doen. En mocht hij bij United blijven, moeten we er ook weer een heel jaar op wachten. Of ja, tot Qatar op wachten voordat we hem weer
anderhalf jaar op wachten.
Zulke mooie dingen zien doen. Dus die afspraak heb ik eigenlijk. Dus ik ga het gewoon weer zeggen. Ik denk weer dat Frankrijk nu het echt gaat laten zien dat het 4-0 wordt.
Ja. En ja, Zwitserland heeft het eigenlijk helemaal niet laten zien. Speelde een hele goede openingswedstrijd tegen Wils.
Ja.
Liet het daar wel liggen. Vervolgens, even kijken. Als laatste wedstrijd Turkije.
Italië. Anders als tweede.
Oh ja, Italië. Ja, daar waren ze eigenlijk vrij kansloos. En tegen Turkije, ja, dat waren de Turken. Die konden er allemaal niet zo heel veel van, dit toernooi.
Nee.
Ik heb niet enig gevoel dat Zwitserland morgen voor een verrassing gaat zorgen.
Nee, ik ook niet.
Toch?
Ik ook niet. En ja, de enige hoop is dus inderdaad dat Frankrijk het ook echt gaat doen. En niet weer zo, zoals we eigenlijk tot nu toe hebben gezien. Dat het heel degelijk is en van grote klasse, alleen niet zo aantrekkelijk.
Nee, ik zit alleen ze hebben alleen een beetje problemen met Digne. Die viel natuurlijk alweer heel snel geblesseerd uit tegen Portugal. Lucas Hernandez, twijfelgevalletje. En dan zou Anne Dupuis of die Rabiot wingback positie moeten gaan spelen.
Ja, ze begonnen natuurlijk volgens mij met Lucas Hernandez. Toen raakte die geblesseerd, toen had je Lucas Digne.
Ja.
En als die nu ook niet speelt, ja, Rabiot kan... Ja.
Ja. Nee, ja, luister nou, ze hebben zoveel...
Ja, ik vind Rabiot, ik heb zo'n hekel aan Rabiot.
Oh,
die jongen kan er ook, ja, die kan er wel wat aan doen trouwens. En zijn moeder, vind ik ook vervelend.
Ja, die heeft hem op de wereld gezet.
Ja, goed. En die is er vervolgens, die huppelt er al 26 jaar achteraan.
Ja, nee, zeker. Frankrijk wel gewoon door, na 90 minuten toch?
Zeker.
Ook wel even lekker morgen. Gewoon, hey, morgen voor de podcast, als we hem opnemen. Of trouwens, het is al lang vandaag. Als we vandaag diep in de avond of begin van de dinsdag opnemen, dat het dan wel een verrassendje is. Toch? Dat we geschokt worden.
Ja, maar
worden.
Niet Frankrijk tijd.
Oké, okay, niet Frankrijk tijd. Oké. Okay. Dit was de EK Daily podcast van maandag 28 juni 2021. Nogmaals, misschien niet de allerbeste analyses. Het was heel veel gevoel wat erbij zat. Maar Oranje is eruit op het EK. Betekent overigens niet dat wij ermee stoppen. Natuurlijk niet. EK Daily is er elke speeldag gewoon tussen 8 en 9 op YouTube. YouTube.com/afkik. Ik ben aan het aftakelen.
En elke avond de podcast in je favoriete podcastplayer.
Zo is het. Broesie, tot morgen.